gisteravond aanwezig was, heeft gehoord dat er een link is tussen de eerste lezing uit het Oude Testament en het Evangelie. In de eerste lezing zijn we in het Jeruzalem van de vijfde eeuw voor Christus. De Joden zijn al lang teruggekeerd uit ballingschap, waar ze het Hebreeuws hadden verleerd. Nu spreken ze Aramees en verstaan de wet niet, die in het Hebreeuws was opgesteld. Zo was er een moreel verval ontstaan. Ezra en grote geleerden zoals de Levieten probeerden de taal van de schrift weer begrijpelijk te maken voor het volk. Met christelijke ogen gezien is Ezra een voorafbeelding van Christus. Zullen we bij Lucas zien. Het volk lijkt ontroerd te zijn bij het horen van de wet in hun eigen taal. Het directe contact met de wet en de profeten is aanleiding voor emotie en voor feest. De rechtvaardige landvoogd Nehemia verkondigt, komt, gaat lekker eten en drinkt zoete wijn, want deze dag is aan de Heer gewijd. Dankzij Ezra en de anderen heeft het verbond een nieuwe impuls gekregen. De Heer schenkt weer kracht. Het Lucas-evangelie is een verslag aan Theophilus, waarschijnlijk een hooggeplaatste figuur in het Romeinse Rijk. Maar vooral is het zijn getuigenis van Jezus' boodschap. Ik stel me zo voor dat iemand op een zekere dag geraakt wordt door het Jezus. Bijvoorbeeld omdat hij over hem heeft gehoord. Of omdat hij Christus ontdekt, de bezielde levenswijze van volgelingen. Deze persoon stelt zich dan de vraag, wie is hij eigenlijk, die Christus? Paus Franciscus heeft ergens gezegd, het christendom breidt zich niet uit door mensen te bekeren, maar door de aanstekelijkheid van het christendom. De paus gebruikt het woord attractione. De evangelisten nemen zich voor op deze vraag, wie is hij, een antwoord te geven. Door te getuigen over hun geloof en uit wat zij met hem hebben meegemaakt of van hem hebben gehoord. Ieder met zijn eigen achtergrond. Januari loopt ten einde. We hebben de kerstboom afgetuigd en de kerstperiode met de Epifanie en de doop van de Heer afgesloten. Maar zowel het evangelie van de afgelopen zondag, de bruiloft in Cana en de stad van vandaag, sluiten nog steeds aan op die Epifanie. Want Christus openbaart zich nog steeds. Dat treft ons in het tweede gedeelte van het evangelie. Dat een vervolg is op een verhaal van Jezus die door de duivel op de proef werd gesteld in de woestijn. Maar die passage is geprogrammeerd op de eerste zondag van de vaste tijd, van de 40 dagen tijd. U kent het vast wel. Jezus overwint die bekoringen van de duivel met Gods woord. Hoewel, hij is vervuld van de geest, want hij is gedoopt. En had dus kunnen putten uit zijn eigen wijsheid. Maar hij laat zien dat Gods woord voldoende is om de duivel schaakmat te zetten. Gedreven door diezelfde geest zien wij nu Jezus' eerste handelingen, het onderricht en de verkondiging van het woord. We zijn in Galilea, een regio waar nog geen 50% Jood was, een bijna heidense streek. Van Johannes weten we dat Filippus Nathanael ontmoet en hem vertelde over Jezus, die zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, antwoordt Nathanael dan, kan daar iets goeds vandaan komen? Galilea had blijkbaar geen orthodoxe reputatie. Nathanael echter, hoewel uit Galilea, wordt volgeling van Christus. Maar hoe staan de stadgenoten in de synagoge tegenover Jezus? Hadden zij een andere Messias verwacht? Het is Sabbat en Jezus is aan de beurt om in de synagoge van Nazareth de lezingen uit de wet van Mozes uit te leggen met een tekst uit de profeten. Jezus krijgt een boekrol toegereikt waarin hij stilstaat bij een tekst uit Jesaja. Waar de mensheid wordt gekenmerkt als arm, gevangen, blind, verdrukt. Hij leest, de geest van de Heer rust op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Sluit het boek en, puntje, 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 hij opent het leven. Zal hij erover een geleerde beschouwing geven? Eigenlijk niet. Hij reageert door te zeggen, dit woord is heden in vervulling gegaan. We beseffen dat Jezus hier in Nazareth is opgegroeid. Dat zij in de synagoge hem ook kennen, net als die Filippus. En dat wekt begrijpelijke verbazing. Aanvankelijk krijgt Jezus bijval, maar de stemming slaat later al snel om. Maar waar het mij om gaat, is dit, dat Jezus niet zegt, de schrift is in vervulling gegaan, maar het woord is in vervulling gegaan. Jezus herkent zichzelf en zijn missie in het woord van de schrift als de Christus. Verder in Jesaja leest hij: Hij heeft mij gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. In Jezus vinden alle goddelijke beloften hun vervulling. Jezus kan Gods woord niet lezen zonder het in praktijk te brengen. Daarom ontbloeien langs zijn weg Gods wonderen voor de armen, de gevangenen, de blinden en de verdrukten. Mocht u zich afvragen of Jezus iets nieuws bracht onder zijn Joodse gehoor, dan moet ik antwoorden ja en nee. Wie de wet, de boeken van Mozes, kent of kende, ziet dat het enige wat hij aan de wet toevoegt, dat is zichzelf. Hij is het vlees geworden woord. Dat woord waar Johannes in zijn evangelie mee begint: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Je kunt zeggen dat Lucas Christus neerzet als de gestalte van de Tora. Lucas geeft de wet een gezicht, het gezicht van Jezus. En wat de wet beoogt, wordt bij Jezus in daden omgezet. Dat woord doet wonderen, als je er wat mee doet. In het doopsel in de Jordaan van 2 zondagen geleden heeft Jezus zijn roeping aanvaard. In de bekoring heeft hij laten zien dat hij de duivel kan overwinnen door het woord. En in Nazareth begint hij met de uitvoering van zijn opdracht, de verkondiging van het woord. Hij biedt geen voorschriften, maar een nieuwe horizon. Hoe actueel is Jezus' bekentenis in de synagoge? Wij hier staan voor hetzelfde dilemma als de Joden toen. Is Jezus de zoon van de timmerman of is hij de gezalfde, vervuld van de geest? Verstaan wij het woord niet meer of brengt het woord ons nog steeds vreugde en emotie? De tijd van genade is al ingezet. Amen.